Goedemorgen. Ik ben een beetje laat gekomen vandaag, maar dat komt mede doordat mijn vrouw was niet goed. Niks ernstigs, maar ontstelde maag en ging gewoon niet lekker. En ik moest toch even eerst een beetje voor haar zorgen, voor ik kon vertrekken. Zodoende was ik een beetje laat, maar hier ben ik. Ik heb erachter op de tafel nog een fotootje neergelegd en ook een brief. Die waren nog over van wat we gedaan hebben met oud en nieuw nieuwjaar. En dus als u dat niet hebt gezien of niet ontvangen, dan neem er maar eentje mee. Ik wil vanmorgen eigenlijk met u heel over het werkzame woord. Het werkzame woord. En daarom gaan we lezen in de Hebreeënbrief. In hoofdstuk 4. En terwijl u dat opzoekt, wil ik u ook vragen, wilt u ook alstublieft de komende dagen voor mij bidden, samen met een heleboel andere mensen. Ik ga maandag naar Berlijn en daar is een conferentie van een week met mensen uit heel wat landen in Europa, hoofdzakelijk over gemeentegroei, gemeentestichting en hoe we elkaar kunnen helpen om eigenlijk ook in deze tijd de voortgang van het evangelie te bevorderen. Dat is een hele boeiende thema en ook heel noodzakelijk. En we zijn daar bijeen met een aantal mensen die dat echt op hun hart hebben en die dat ook praktiseren. En ik mag daaraan deelnemen en dat is eigenlijk ook weer een vernieuwde start van mijn bediening nadat ik ziek geweest ben. Dus ik wil u vragen dat u ook daarvoor zou willen bidden. Hebreeën hoofdstuk 4 en we beginnen te lezen in vers 7. Dat is een beetje midden in een zin, maar dat is niet zo erg. Hebreeën 4 vanaf vers 7. Stelt hij wederom een dag vast, heden als hij door David na zo lange tijd spreekt, zoals boven gezegd is. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, een latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werk en evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door het voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door, zo diep dat het van eens scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van de harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar nu wij een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, toch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, op de barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegener tijd. Tot zover. En de reden waarom ik eigenlijk daarover wil nadenken met u vanmorgen is ten eerste dat ik zie eigenlijk in de evangelische gemeenten, helemaal breed genomen, een verzwakking van het woord van God. Ik moet zeggen, een verzwakking van het gebruik van het woord van God. Gemeenten die toch wel goed bedoelen, maar de nadruk komt zo te liggen op, hebben we een goede tijd met elkaar? Is de muziek goed? Kunnen we ervan genieten? Kunnen we naar huis gaan en zeggen, hé, dat was fijn hè, vandaag, ze hebben goed gezongen. En de voordiensten worden steeds langer en de tijd om de prediking wordt steeds korter. zijn één of twee gemeenten waar ik ook wel eens kom, waar ik heb gezegd, moet je goed luisteren. Als ik de tijd niet mag nemen om het woord te prediken, dan zeg het maar, dan kom ik niet. Want het gaat om het woord van God en onze zang en muziek moeten daarbij passen om de Heer te vereren en te loven en ook om ons hart voor te bereiden voor die dienst. Een tweede reden waarom ik dit thema gekozen heb of me geleid voelt om dat naar voren te brengen, is omdat ik zie ook heel veel mensen die wegblijven uit de gemeente, vooral jongeren, die ook niet meer door dat woord gegrepen worden. Ze zijn zo bezig met het beeldscherm, vroeger was dat de televisie, maar die zijn nu een beetje kleiner en nog pakkender, weet je wat ik bedoel? De iPod, de telefoon. En waar je komt, hè, daar zitten ze zo heen en weer te schuiven, dat je denkt dat ze debiel zijn. Niet iedereen gelukkig. Maar ik heb gezien in een restaurant dat een mevrouw haar man opbelde die tegenover haar zat. En we zijn zo in de greep gekomen van dat alles. En wat je met die telefoon allemaal kan doen. Foto's maken op internet, spelletjes spelen, WhatsApp en al die andere dingen. Je kan er zelfs mee telefoneren. En vooral de jongere mensen zijn helemaal in de greep daarvan. Zo erg dat bij ons, in Vlaanderen, is er eigenlijk een groep van professoren die hebben besloten, de studenten in mijn klas, die moeten hun telefoon en hun loggertje leggen, weet je, zo'n kastje met slotje erop, voordat ze naar de les komen. Zo in de greep van het allemaal. En het gevolg daarvan is eigenlijk dat we de Bijbel niet meer lezen. Natuurlijk, die Bijbel staat ook op uw telefoon. Ja? En ik kom in kerken en diensten waar de mensen de Bijbel niet meer open doen, maar ze pakken hun telefoon. Weet je, en lezen daarmee. Dat is natuurlijk ook het woord. Maar de mensen worden daar helemaal door meegenomen. En zo is er eigenlijk een achteruitgang. Ik denk dat een van de trucken is van de boze om ons af te houden van het woord. En dan moeten we heel, heel voorzichtig mee zijn, heel goed oppassen. Zelfs zijn er een aantal kerken en gemeenten die de tekst projecteren op het scherm waarover gepredikt wordt. Dan bellen ze mij op en zeggen, waar gaat het over zondagmorgen, wat moeten we lezen? En dan projecteren ze dat op het scherm. Het gevolg is, mensen brengen hun Bijbel ook niet meer mee, want je kan het toch op het scherm lezen. Ja? En het gevolg daarvan is, je raakt niet meer thuis in die Bijbel. Die Bijbel is eigenlijk altijd zo vertrouwd geweest, weet je wel, ik moet. En je wist dan niet precies waar het was, maar het stond links bovenaan of rechts onderaan. Kent u dat? En zo kon je je weg in die boek, in het boek van God vinden. Maar dat allemaal, dat is een beetje zo aan het verdwijnen. En dat is eigenlijk erg. Nou, in de Hebreeënbrief worden geweldig gewaarschuwd tegen achteruitgang, tegen vertraging, tegen achterblijven, tegen een ongelovig hart krijgen. Sommige mensen denken dat de Hebreeënbrief eigenlijk afval van gelovigen predikt, maar dat is niet zo. Het is een pastorale brief. Een pastorale brief die zijn zorg uitdrukt dat wij achteruit kunnen gaan. Daarom zegt hij ook hier wat we hebben gelezen, vers 11. Laten we er ernst mee maken om tot die rust in te gaan, omdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. En dat gaat dan over Israël, die uitgegaan is uit Egypte onder machtige majesteit van God, door de zee zijn machtige handen en werken gezien, en toch zijn de meesten van die omgekomen in de woestijn, omdat ze onderweg het woord vergeten hebben, omdat ze onderweg God een tweede plaats hebben gegeven en meer bezig waren met hun omstandigheden en situaties en alles wat daarbij kwam. Nee, er is geen afval der heiligen. Jezus heeft gezegd, Mijn schapen horen naar mijn stem en ik zal hen eeuwig leven geven. En niemand rooft ze uit mijn hand. Dat is de zekerheid die we hebben. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En 8 vers 38. Ik ben verzekerd dat nog heden, nog toekomst, nog engelen, nog machten mij zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus. Dus de verzekerdheid in hem, die hebben we als een genadegeschenk van God. Maar we hebben ook de vermaning in de Bijbel om niet lauw te worden, om niet af te zakken. Denk aan de gemeente van Laodicea. Wat zegt de Heer tegen hen in Openbaringen 3? Hij zegt, ik weet uw werken, dat ze nog koud zijt, nog heet. Maar het maar koud of heet, maar omdat gij lauw zijt, zegt hij. Zal ik het met ons doen. Dus al die waarschuwingen, die zijn daar. En we moeten dus op onszelf, maar ook op elkaar letten. Elkaar aanvuren. En als we zien dat mensen wat achterraken, moeten we die proberen weer mee te pakken. Het is niet alleen de gemeente in zijn totaliteit, maar ook individueel. Op elkaar letten, voor elkaar zorgen. En eigenlijk zoals die 2 van de 12 verspieders die het land hadden gezien, geloofden in de belofte en de rest van het volk opwekten om te vertrouwen. Zo moeten wij ook zijn. Al is het maar in een minderheid, 2 uit 12. Ja? En elkaar eigenlijk aanvuren om bij dat woord, bij die toezeggingen Gods te blijven. En dan, in dat stukje wat we gelezen hebben, heeft hij gezegd, kijk, er is nog een sabbatsrust. Zij zijn niet in de rust ingegaan onder Jozua, maar God heeft later weer door David gesproken. Heden, indien je zijn stem hoort, verhard u niet. En dan spreekt hij over die sabbatsrust. Vers 8 en 9 van het stukje wat we gelezen hebben. En die sabbatsrust is het volbrachte werk van Jezus Christus. En dan vergelijkt dat met de schepping. Want God rustte op de 7e dag. Moet u even over nadenken. Die geweldige schepping die God gedaan heeft. Helemaal alleen. Niemand heeft hem geholpen, niemand heeft hem raad gegeven. Hij heeft geschapen. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En op de 7e dag heeft hij gerust. Het was klaar. Er was niks meer aan toe te voegen. Het was goed. Het was zeer goed. En God rustte. En nu is er voor ons ook een sabbatsrust in het volbrachte werk van Jezus Christus. Daar kan je niks aan toevoegen, daar kan je niks afdoen. Je kan er gewoon in rusten. Zoals God rust op de 7e dag. Is dat niet geweldig? Rusten in het volbracht werk van God. En om dat nu vast te houden, om dat nu te bewaren, om dat niet uit je gedachten te laten gaan, door allerlei beslommeringen van de wereld, door die iPhone, televisie en al die andere dingen, zegt hij hier in vers 12, want ja, je moet opletten dat je niet achterraakt, want het woord van God is levend en krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door, zo diep dat het vaneens scheidt, ziel en geest, gewicht en merg. En de schrift, overleggingen en gedachten van de harten. Ik wil een paar dingen zeggen van dat woord en van de kracht van dat woord. Dat woord is ten eerste Gods woord. Want het woord Gods. En dus als we de Bijbel hebben, dan hebben we een geïnspireerd door God gegeven woord. En dat is vol van autoriteit. De Hebreeënbrief begint met het levende woord, Jezus Christus. God heeft vroeger vele malen op veel verschillende wijzen gesproken door de profeten. Maar in dat laatste der dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon of in de Zoon. En dan door de Hebreeënbrief heen zie je de uitnemendheid van Jezus Christus. Een betere boodschapper dan de engelen. Een betere leider dan Mozes. Een betere priester dan Aaron. Een beter verbond dan het oude. En alles iedere keer weer opnieuw. Maar ook het woord van God brengt dat tot ons. En dus eigenlijk hebben we ook die overtreffende, geweldige kracht van God. En het woord is van God en daarom is het vol autoriteit. Ik heb het al gezegd, Psalm 39. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Dat is de autoriteit. De moet je gewoon aan vasthouden. Dat woord is Gods woord. Maar ten tweede, het woord is ook levend, staat er. En krachtig. Het levende woord, wat betekent dat? Hoe werkt dat in de praktijk? Dat het woord levend is. Wel, Psalm 119, vers 105. Kent u dat? Is een licht op mijn pad. Nee, een licht voor mijn voet. Lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ja, ik ben een beetje in de war. Ja, zie, dat is hoe dat woord van God levend is. Het functioneert, het stuurt. Vroeger hadden wij in onze gemeente een heel oud vrouwke. En wij noemden die vrouwke Briers. Die kon lezen, maar dat was het ongeveer. Had niet veel school gegaan. Maar die was tot geloof gekomen en die had een dikke Bijbel. En die kwam altijd naar de samenkomst met die dikke Bijbel. En daar las ze ook altijd in thuis. Ja? Maar die deed het dan met haar vinger zo, weet je wel. Dus het blaadje om zo. Dus die Bijbel werd dikker en dikker. Als u begrijpt wat ik geloof. Maar de vrouwke die kwam naar de kerk en bijna elke zondag, dan had ze die Bijbel zo en dan ging ze naar buiten en zei: wij hebben toch maar alles wat nodig is daar. Ja. En dan dacht ik dikwijls, die is wijzer dan een professor. Die is wijzer dan een professor. Zie, dat levende woord. En zij kon dat maar lezen en dan begrijpen en dan was ze daar vol van. Het woord van God is levend. Maar omdat het levend is, beschermt het ook. Het woord van God beschermt, want in Psalm 119, en eigenlijk zou ik deze morgen die hele psalm kunnen citeren of voorlezen voor u. Psalm 119, vers 9 zegt: waarmee zal de jongeling zijn pad bewaren? Als hij dat houdt naar zijn woord, naar uw woord. Zie je? En hier heb je weer die levende functionering van dat woord. Het woord kan ook als je triestig bent of als je wat down bent, je opwekken, je weer moed geven. Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord. Psalm 119, 25. Zie je? Dat woord werkt, dat woord functioneert. Daarom moeten we dat woord ook tot ons laten komen en het overdenken. Het woord vertroost en bemoedigt. Ter middernacht sta ik op om u te loven wegens uw rechtvaardige verordeningen. Bent u wel eens wakker geworden, 's nachts? En een Bijbelvers in uw gedachten? En als je niet slapen kan, is dat misschien een heel goed idee. Je kan schaapjes tellen als je wil, maar je kan ook in de Bijbel lezen. Laat dat woord maar in uw leven. En als je een keer triester bent, als je wat troeviger bent, lees dat woord. Er is zoveel bemoediging daarin, er is zoveel kracht daarin. En het volgende is, het woord is ook krachtig. Een andere vertaling zegt, het is actief. Dus het wil zeggen, het is levend, het functioneert met kracht. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Ik heb gelezen dat Luther ooit gezegd heeft, de Bijbel is mijn tegenstander. De Bijbel is mijn tegenstander. Dan moet je natuurlijk wel verder lezen om te begrijpen wat hij bedoelt. En wat hij eigenlijk wilde zeggen, elke keer weer opnieuw, als ik mijn eigen gedachten heb, als ik mijn eigen weg wil gaan, kom ik dat woord tegen. En zeg, nee, zo is het. Want dat woord is krachtig en het woord scherpt en dat woord scheidt van één gedachten van harten. En dat brengt me bij het tweede wat ik wil zeggen. Dus het eerste is wat het woord is. Het tweede is wat het woord doet. Het scheidt overleggingen en gedachten van harten, zoals we hebben gelezen. Dat is niet een soort, ik moet het niet overslaan. Het dringt door zo diep dat het van een scheidt. Ziel en geest gewrichten en mergelen. En twee snijden scherp zwaard. En het is dus niet een scalp van een of andere chirurg. Maar het heeft wel dezelfde functie. Het split, het scheidt, het onderscheidt het innerlijk leven. Wilt u God leren kennen? Lees uw Bijbel. Wilt u uzelf leren kennen? lees uw Bijbel. Wilt u de wereld begrijpen zoals ze is vandaag? Lees uw Bijbel. Want dat is wat het leven, dat krachtige woord van God doet. Het scheidt, het onderscheidt het een van het ander. En daarmee worden wij geleid. Ik heb dit boek meegebracht, dat heet Er waait een wind in het huis van de islam. Omdat ik vond daar een aantal voorbeelden van die krachtige scheidende werking van het woord van God. Ik ga ze een paar met u delen. Dit gaat over een islamitische vrouw in Iran. En ze spreekt over iemand die haar van Jezus vertelde. En die zei altijd, ik weet 100% zeker dat we naar de hemel gaan. En ze sprak vrijmoedig met me. En ik ging in discussie met haar. Maar ik begon de Bijbel te lezen. Mijn zus vertelde me dat God liefde is. En ik vroeg me af wie God was. In de Bijbel lezen begon me te beïnvloeden. Ik verlees alles wat er las met de Koran. En ik zag dat de Bijbel beter was. En dan volgde het hele verhaal van haar bekering. Ongelooflijk hoe dat werkt. Het Nieuw Testament. Nadia heet ze. Wat Nadia heeft gekregen van haar neef. En ze zei, ik voel mijn hart als een oude deur opengaan. En ik begreep elk vers met heel mijn leven. De werking van de geest van God samen met het woord van God. En zo komen mensen tot bekering. Op een andere plaats staat er over hoe eigenlijk zoveel mensen tot bekering gekomen zijn. En er zijn drie dingen, zeggen ze. Mensen komen tot bekering door het woord van God, de geest van God en getrouwe getuigen van dat woord en door de geest. Ja? En het is ongelooflijk wat God aan het doen is. Daarom is het boek gepubliceerd. En hij onderzoekt grote bewegingen, zoals ze het noemen. En een beweging heeft hij geïdentificeerd met te zeggen, als er in 10 jaar minstens 1000 mensen tot bekering gekomen zijn en minstens 10 gemeenten gesticht zijn. En het is ongelooflijk, als je dat leest, wat God aan het doen is onder de islam in de verschillende delen van de wereld. Hier, ik zal je nog één klein ding voorlezen hier. En dat gaat over wat er gebeurt in sommige delen van India, waar de islam in de grote meerderheid is. En er is een man die getuigt en gelooft elke keer met de Bijbel. En die brengt groepen tezamen en hij noemt dat Jamaat. Jamaat is eigenlijk een soort huisgroep. En hij zegt, en er zijn 33.000 moslims die volgelingen van Jezus zijn geworden. 33.000. Ze noemen zich niet noodzakelijk christen, zij noemen zichzelf volgelingen van Jezus. Zie je? En de vraag is natuurlijk, hebben die mensen het goed begrepen? En dan is de vraag, hoeveel van die mensen zijn er gedoopt? En dan zegt hij, 16.000 hebben wij er laten dopen. Ik begrijp dat hij zegt laten dopen, want 16.000 dopen kan niet alleen. Hè? Ja? Hij zegt, en we hebben ongeveer 3.000 van die jamaats, van die groepen. En we dopen 2 keer per jaar tijdens het overstromingsseizoen in januari. Wij verwachten weer dit jaar dat er 3.000 of meer zullen gedoopt. En als je dat doorleest, dan kom je elke keer opnieuw tegen de kracht van het woord. Dat de mensen hun gedachten worden uitgezuiverd. Ze vergelijken de Koran met de Bijbel. Een mevrouw heeft gezegd, in de Koran wordt er geen eretitels gegeven aan de islam, maar 27 eretitels aan Yeshua, dat is Jezus Christus. En zo worden die mensen eigenlijk door dat woord van God, dat onderscheidt, dat maakt het duidelijk, dat zuivert het uit. Het woord oordeelt en het woord beoordeelt. 2 Timotheus 3, vers 16. Het zijn heel mooie delen in de Bijbel met 3 vers 16. Johannes 3 vers 16, 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Dat is weer die onderscheiding. Het is weerleggen en het is verbeteren. Dus het zijn niet de theologen, het zijn niet de filosofen, het zijn niet de wijzen van de wereld die het weten, het is het woord van God. En daarom moet je dat lezen en je gedachten laten zuiveren en iedere keer weer opnieuw zo tot de Heer Jezus gebracht worden. Het woord oordeelt en beoordeelt. Ik weet een verhaal van een man die probeerde een collega op een schip, was een matroos, een zeeman, en die wilde een collega tot de Heer Jezus brengen. Maar die collega die wilde er eigenlijk niet van horen. En wat hij toen gedaan heeft, heeft hij bijbelteksten uitgetypt en die heeft hij dan in de machinekamer gelegd, die heeft hij dan daar gelegd en dan een keer hier gelegd en dan een keer daar gelegd. En die collega van die kwam elke keer, elke dag opnieuw een bijbeltekst tegen. En dat heeft al een paar weken geduurd. Maar toen was zijn hart getroffen en kwam hij tot bekering. De kracht van het woord van God. En ook als wij met andere mensen spreken, moeten we niet te veel met onze eigen argumenten argumenteren. We moeten die Bijbel laten spreken. En ook in ons eigen hart, elke keer opnieuw. Want het onderscheidt, het oordeelt en het beoordeelt. Het leidt ons ook tot God. Want als hij dat dan zo voortzet, hij zegt, kijk, dat onderscheidt de diepte van ons hart en de overleggingen van de gedachten. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor hem, voor wie we rekenschap hebben af te leggen. Dus hij voert ons met het woord van God direct naar God zelf toe. En dat is wat de Bijbel doet. De Joden zoeken, verlangen een teken. Grieken zoeken wijsheid. Maar wij prediken Jezus Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want de dwaze van God is wijzer dan de wijsheid van de mensen. En daarom moeten we dat woord elke keer weer opnieuw in ons leven toelaten om het zijn werk te doen. Het toont wie God is. En het leidt ons tot Christus. Want dan gaat het zo verder. Niets voor hem verborgen, alle dingen liggen open en ontbloot voor hem, voor wie we rekenschap hebben af te leggen. En dan gaat het voort. Daar wij nu een grote, hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Zie je? Dus het woord leidt ons, openbaart ons wie God is. En dan zou je eigenlijk een beetje schrikken. Alles is open en bloot voor hem, voor wie we rekenschap moeten afleggen. Maar het volgende vers zegt het. Wij hebben een grote hoge priester over het huis van God. Die de hemel is door. En dan worden we geleid naar Jezus. En het woord van God leidt ons altijd weer opnieuw naar Jezus. Niet naar een theologie. Niet naar een systeem. Niet naar een organisatie, maar naar Jezus. Hij is het centrum. Hij is, zoals de Hebreeënbrief begonnen is, God spreekt door dat levende woord. En we moeten dus ons leven daar aan toewijden. En als we opgeroepen zijn om aan die belijdenis vast te houden, dan leren we nu, vers 14, dat wij die belijdenis moeten vasthouden, want we hebben geen hoge priester, dat is vers 15, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geworden, toch zonder te zondigen. Zie? Dus dan heb je eigenlijk dat hij houdt ons vast en wij moeten vasthouden. Dus de vermaning om vast te houden aan die belijdenis is voor ons, maar tegelijkertijd hebben we de verzekering, hij houdt ons vast. Want het zegt in vers 15, hij kan met ons meevoelen, een hoge priester. In alle zwakheden is hij verzocht en in alle dingen op gelijke wijze als wij. Maar zonder te zonder. Dus hij begrijpt ons, hij kent ons. En het woord openbaart ons, de Heer Jezus doet ons hem kennen, ook als de mens, Jezus. Die hier op aarde heeft gewandeld, we hebben er straks van gezongen. En het is daarin dat we eigenlijk dan geleid worden door hem, die ons zo goed begrijpen kan. En dan vers 16, laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En daar komen wij uit. Daar komen wij uit. Door die Bijbel komen wij uit bij die troon van genade. En dat betekent dat God is gezeteld, het is het fundament van zijn troon. Als hij handelt en zich openbaart aan ons, is dat op basis van genade. Op basis van de goedheid van God. Elke keer weer opnieuw, elke keer weer opnieuw komt hij ons tegemoet met die genade. Hij regeert van daaruit. Er komt een dag dat hij toornen zal, dat hij met de wereld zal afrekenen. Maar het is genadetijd. Dus wat er ook gebeurt is in ons leven, we kunnen elke keer weer opnieuw daar gaan. En op dat fundament van de Heer Jezus die ons brengt bij die genadetroon, mogen wij staan. En het wonderlijke is dan, hoe dat hier geformuleerd is, dat je genade vindt ter gelegener tijd. Dus misschien heb je vandaag niet dat precies nodig, maar misschien wel later. En daarom moet je die Bijbel in je hart bewaren. Daarom moet je die Bijbel in je gedachten bewaren. Daarom moet je met die Bijbel lezen. Dat ter gelegener tijd ga je die genade van God dan proeven. En dat brengt me bij het laatste. Ik heb geprobeerd uit te leggen eerst wat die Bijbel is. Het woord van God, krachtig en levend. En daarna wat die Bijbel doet. Het onderscheidt. En het schrift, het maakt duidelijk, maar tenslotte, wat moeten wij met dat woord doen? Wat moeten wij met het woord doen? En ik heb 4 punten hier, om u en mezelf te helpen wat wij met het woord moeten doen. Ten eerste, we moeten de Bijbel lezen. En diegenen die zo verstandig zijn om aantekeningen te maken, schrijf dat maar op. We moeten die Bijbel lezen. Ik heb ooit met een man gesproken, gewoon op de straat, zo een beetje aan het evangeliseren, waar ik zei, ken je de Bijbel? Heb je de Bijbel eens gelezen? Of zegt hij, ja, die ken ik, die heb ik uit. Hebt u hem ook uit? Je moet die Bijbel lezen en herlezen. 3 weken geleden was ik in Diest, dat is niet zo ver vandaan waar wij wonen, en ik heb daar in een gemeente gesproken, en komt er een mevrouw naar me toe, achteraf, en ze zegt, meneer, zegt ze, ik lees graag in de Bijbel. Ik had gesproken over lees je vol, bid je warm en geef je leeg. Lees je vol, bid je warm en geef je leeg. En toen kwam ze naar me toe en zegt, ik lees graag in de Bijbel. En ik vond het zo hartverwarmend om dat te horen. Want wij willen allerlei dingen lezen, vooral van de computer en internet enzovoort. Maar we moeten die Bijbel lezen en herlezen. En elke keer weer opnieuw. Dat is het eerste. Lezen. Ten tweede, we moeten die Bijbel mediteren. Dat is overdenken. Overdenken. Dus je kan natuurlijk proberen, zeggen, ik ga in 1 jaar de hele Bijbel doorlezen. Probeer het maar. Meestal blijf je steken. 1 keer als je in bepaalde boeken komt met heel veel geslachtsregisters. Ja. Maar het is goed om de hele Bijbel te lezen. Hoeft niet per se in een jaar. Maar je moet op een gegeven moment ook een stukje van die Bijbel tot je hart laten spreken. Een stukje en daarover nadenken. Mediteren. Wat betekent dat? Wat staat er nu? Ik werd opgebeld, nog niet zo lang geleden, op een beetje een vreemd uur. En ik nam de telefoon op. Had ik eigenlijk niet moeten doen, maar ja. Ik had hem vast voor een herder gehad. En die persoon zegt, stoor ik misschien, stoor ik. Wat ben je aan het doen? Ik zeg, ik ben mijn ziel aan het voeden. Wat? Wat ben je aan het voeden? Ik zeg, mijn ziel. En daarom had ik de telefoon eigenlijk niet moeten opnemen, snap je? Maar goed. En dat is het, als je mediteert, dan voed je je ziel. En dat is zo rijk. Toen ik in het ziekenhuis lag, hè? Ongelooflijk. Daarvoor zou je het ziekenhuis willen liggen. Dat is natuurlijk niet helemaal zuiver. Maar Ja, dan overdenk je, dan lees je een stukje, overdenk je dat. En of het nu uit je telefoon komt of uit de boek, dat maakt niet uit. Je moet het overdenken, je moet het mediteren. En dan komt de rijkdom die er is, die komt naar boven. Het is als een bron. Ja? Hoe meer je eruit put, hoe meer water er komt. En hoe zuiverder het wordt. En dan wordt je ziel gevoed en verrijkt. Het derde is, je moet het woord memoriseren. Dat is gewoon uit je hoofd leren. Nou, niet de hele Bijbel, dat hoeft niet. De moslims, de fanatieke moslims, die proberen wel de hele Koran van buiten te leren. En hier en daar is er eentje die erin lukt. Maar ze begrijpen er niks van. Gewoon, ze ratelen het af. Heb je dus niks aan. Maar memoriseren, dat bedoel ik eigenlijk mee dat wij stukjes nemen, dat we teksten uit ons hoofd leren. Zoals, te zeggen ze hebben, Psalm 119, ja? Vers 105. En verschillende van u kennen dat. Dus dat is fantastisch. Maar als je zo van teksten die u aanspreekt, als je die van buiten leert, dan komen die in uw gedachten op momenten dat u dat nodig hebt. Dat is wonderlijk hoe de Heilige Geest werkt. Ik heb gezegd, dat woord beschermt ons tegen verzoekingen en verleidingen. Ik berg uw woord in mijn hart, omdat ik tegen u niet zondig. Psalm 119, vers 12. Ja? En dit is eigenlijk hoe je dat moet doen, die teksten leren. Je moet gewoon zeggen, waar woont hij? Het is in die straat nummer 17, dus het is Psalm 119... Vers 12, en wat staat er? Ik berg uw woord in mijn hart, omdat ik tegen u niet zondig op Psalm 119, vers 12. En als je dat zo doet, dan werkt dat. Zelfs op mijn leeftijd werkt dat. Dan werkt dat zeker voor u. En dat woord in je hart, en als je in situaties komt, brengt de Heilige Geest dat terug. Het is aanwezig en hij brengt dat naar boven. Als je verdrietig bent, een woord van troost. Als je in het risico loopt om iets verkeerds te doen, dan waarschuwt het. Het corrigeert, zoals we gelezen hebben. Het voedt op. En dat woord is dan levend en krachtig in ons leven. Dat is ongelooflijk wat dat doet. Dus lezen, mediteren, memoriseren en dan het laatste, praktiseren. Praktiseren. En dat betekent eigenlijk dat woord in de praktijk brengen. We hadden nu nog niet zo heel lang geleden een hele moeilijke situatie bij ons in Vlaanderen daar met een conflict in de gemeente. En die gemeente die dreigde te splitsen. En ja, er moest natuurlijk geholpen worden om te bemiddelen. En de man die dat leidde, die heeft op een gegeven moment die twee stijfkoppen, die tegen elkaar opstonden, gezegd, kom, hij zegt, wij gaan samen met onze vader bidden. Maar lees het maar uit de Bijbel, dan doen we het hardop en dan doen we het echt zoals het daar staat. Die vonden het een beetje, ja, kom, neem je Bijbel. Onze vader die in de hemel zit, Matthäus 6. Hè? En dan kom je bij, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn. Stop. Bid dat nog eens opnieuw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven die ons schuldig zijn. Zou je willen dat je schulden vergeven zijn? Je zonde. Wat moet je dan niet alleen vragen, maar wat moet je dan ook doen? Dan kan je niet bidden. Als je blijft beschuldigen, dan gaat dat niet. En die man heeft dat zo knap gedaan, die heeft die twee mannen dat laten bidden en herbidden en herbidden. Je zegt, en elke keer als je het onze vader bent, beschuldig je jezelf als je het niet doet. En het woord van God brak door en die broeders werden verbroken. En die ontvingen van God een stille en zachte geest. En hebben gezegd, sorry. Sorry. En aan het einde hebben ze elkaar omhelst. En gezegd, ik vergeef je. En ik bid dat God mij helpt om dat echt van hart te doen. Zoals Hij van harte ons vergeeft. Dat is de werkzaamheid van het woord van God. En je kan heel veel andere dingen invullen. Maar dat is eigenlijk hoe dat woord werkt. En daarom, lieve mensen, we hebben een schat, we hebben een rijkdom in dat woord. Dat moeten we niet laten verkwanselen, dat moeten we niet in de hoek laten drukken. Daar moeten we mee leven, daar moeten we van uitleven, daar moeten we dienen, dat moeten we delen, dat moeten we uitdelen. Rijkdom, rijkdom van God. Ik heb gisteravond zitten zoeken in de bundel van Johannes de Heer naar het lied wat we vroeger zongen. Een lichtstraal, hoe gaat het weer? Van het Bijbelblad, straal van lichtstraal, een lichtstraal van Bijbelblad, denk ik dat het is. Maar ik kon het niet meer vinden. Toen dacht ik, een luisterstraal van Bijbelblad, dank u mevrouw, dank u. Een luisterstraal van Bijbelblad, maar ik kon het niet meer vinden. Toen dacht ik, al kan ik het niet meer in de bundel vinden, het is nog steeds waar. Een luisterstraal van Bijbelblad. Het werkzame woord. En zo word je bewaard. En zo help je anderen om bewaard te blijven. Om dicht bij de Heer Jezus te blijven. En waar kan je beter zijn dan daar? Amen. Vader, we willen u hartelijk danken voor de werkzaamheid van uw woord. Dank u voor dat boek wat daar is verschenen, dat op vele manieren uitlegt, Vader, hoe dat mensen uit de islam door dat woord duidelijk gemaakt worden wie ze zijn, wie u bent en dat ze bij Jezus terechtkomen. En dank u, Heer, dat het woord ook in onze levens werkt en blijft werken. En ik wil u hartelijk danken dat we de Bijbel hebben, dat u ons die gegeven hebt als een leidsman. En dat u door de Heilige Geest ons verlicht om dat woord te verstaan. Dank u, Heer. U bent goed voor ons. En ik wil u vragen dat deze gemeente dicht bij het woord zal blijven. Ik bid voor mezelf dat ik dicht bij het woord zal blijven. En ik bid u dat we samen heel veel anderen mogen uitnodigen om bij dat woord te blijven. En zo te leven tot eer van uw naam. Wij bidden en danken u in Jezus' naam. Amen.